Welkom bij de IoT-gesprekken. Processen in de industrie, zorg, transport en energie worden efficiënter. Het Internet of Things biedt vele mogelijkheden en kansen. Vandaag weer een gast met een persoonlijk IoT-geluid.
Ja, hier op de Waterinfodag in Den Bosch. Dus de plek waar eigenlijk alles op het gebied van water plaatsvindt hier in Nederland. Heel veel waterschappen zijn hier aanwezig. Ook aanbieders van allerlei IoT-sensoren, slimme sensoren. Die dus allerlei dingen meten en weer doorsturen. Niet alleen maar sensoren in het veld, maar ook satellietgegevens worden verzameld. En waar het eigenlijk op neerkomt is dat er dus twee typen IoT-sensoren zijn in deze waterwereld. Sensoren die zeg maar on the edge gegevens verwerken en gelijk rechtstreeks sturen. Bijvoorbeeld als het om een bemaling gaat. En aan de andere kant zie je zeg maar dus data die in grote data lakes verdwijnt centraal. Waar dan bijvoorbeeld weer SCADA-systemen gebruik van kunnen maken of allerlei rekenmodellen. AI eigenlijk. Dus ook AI zie je heel veel op al die stands staan. Heel veel fabrikanten die, zeg maar, of leveranciers die allerlei oplossingen bieden. En ik ga in gesprek met een aantal van die leveranciers. Maar misschien eerst wel even leuk om te luisteren naar Vincent Evers, Trendwatcher, die ik vroeg hoe dat nou eigenlijk zit met AI en die rekenmodellen.
Doosje zeg. Goed, ja, dat werkt goed, helemaal goed.
Zo goed, hè? Ja. Dus dat had ik mee op de beurs.
Moet je kijken, wat een mooi doosje. Dus heeft hij gewoon een studio om gewoon. Ja, maak even een videootje van ons, van Vince. Dat is wel leuk om even zo te zeggen, ja.
Hey Vincent, hartstikke leuk dat we eventjes tijd. Ja, als het gaat om artificial intelligence, jij bent er heel druk mee bezig. Maar we hebben ook de wereld van IoT, waar ik mee bezig ben. Zie je bepaalde trends op dat vlak, dat die werelden samenkomen?
Nou, ik ben daar net in Taiwan echt weer ongelooflijk van overtuigd geraakt. Kijk, in principe met IoT krijg je ongelooflijk veel data. Allemaal verschillende data en dat is één grote gigantische stroom van data. Maar wat je er dan mee moet doen, nou, als je daar de mens voor moet gebruiken om uit die enorme hoeveelheden data iets nuttigs te halen, om iets mee te doen, hè, om watermanagement te doen of iets anders, dan kost dat heel veel moeite. Nou, wat zag ik nou in Taiwan? Was een simpele glasvezel. Een glasvezeldraadje. En met dat glasvezeldraadje komt heel veel informatie uit. Dat is heel gevoelig. En dan maakten ze 45, met AI maakten ze daar 45 nuttige dingen van. Je hartslag, je bloeddruk, je ECG. En nog veel meer dingen rondom je lichaam.
Okay, ja.
En dat werd dus gewoon met één sensor maakten ze 45 dingen die echt gewoon goedgekeurd waren. Ja, en dat zie je natuurlijk gewoon in principe. En als je dan hebt over waar jij mee bezig bent met de waterschappen. Ja, we moeten eigenlijk gewoon de natuur en de mens en de industrie moeten we met elkaar combineren. Nou, ja. Dat doen we meestal nu met één groot systeem en dat doen we dan heel lang.
Ja.
En nu kunnen we dat gewoon met heel veel data, kunnen we het op een nuttige manier gebruiken en dan aanpassen voor de boeren en aanpassen voor ons en aanpassen per steden. Ja. Maar je kunt veel complexer systeem maken en daar heb je echt AI voor nodig, want mensen kunnen dat niet aan. En je moet patronen herkennen en juiste beslissingen nemen. En dat is het nuttige.
Nou, fantastisch. Vincent, dankjewel. Mensen kunnen we niet meer aan. We gaan met AI aan de slag. Dankjewel voor je toelichting.
Prima.
Hey Stijn, hier bij C-Motions op de stand, hier op de Waterinfodag. En ik zie dat jullie alles met data doen. Kunnen wij als mensen dit nou nog wel aan, al die data?
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ik denk dat wij als mensen de data zeker aan kunnen en dat we er niet onderuit komen om er meer waarde uit te halen.
Ja, en die data die komt onder andere van IoT-sensoren. We zitten hier in het podcast van de Internet of Things. Dus die worden verzameld en die komen dan in een data lake terecht. Wat zijn nou zeg maar binnen die waterschappen op dit moment de methoden waarop die data gebruikt wordt? Is dat gewoon nog met... Vertel eens, hoe gaat dat?
Ik denk dat je in zijn algemeenheid wel kunt zeggen dat het vooral gebruikt wordt om te monitoren. Om beschrijvende analyses te doen. Hoe gaat het? Gaan er dingen verkeerd? Of zijn interventies juist goed gegaan?
Yeah.
Maar dat we eigenlijk toe moeten naar hoe kunnen we in plaats van terugkijken ook daadwerkelijk vooruit gaan kijken op basis van die data. Zodat we dingen kunnen gaan voorspellen.
Okay, dus voorspellen dus. Dus die data wordt steeds meer gebruikt voorspellen. En wat is dan zeg maar het... wanneer begint dat nou zeg maar AI te worden? Wat is dat, waar zit dat precies?
Ja, goede vraag. AI is een verzamelnaam, maar tegelijkertijd ook een subgebied van wat je deep learning, machine learning, data science noemt.
Yeah.
En persoonlijk vind ik het belangrijker dat we praten over welke waarde kan het opleveren dan welk labeltje we erop plakken.
Okay.
Maar als je toch een labeltje wil plakken, dan zou je kunnen zeggen dat AI een computer laat doen wat wij als mensen zelf heel goed kunnen.
Okay.
Dus dingen interpreteren, dingen creëren, bijvoorbeeld beeldherkenning. Wij kunnen een sinaasappel van een appel onderscheiden. Hoe kunnen we een computer leren om dat te doen?
Ja, ja.
En dat brengt heel veel mooie toepassingen met zich mee. Ja.
En zij er, we hebben natuurlijk over, als het om AI gaat, wat een beetje een trendy begrip is dan volgens jou. Dan heb je natuurlijk heel veel van die large language models inmiddels. Is dat ook in, zeg maar, in die wereld, in die waterwereld geval, waar heel veel data verzameld moet worden? Zijn er ook al modellen al?
Absoluut, absoluut. In deze wereld zijn heel veel informatiebronnen, zijn documenten, geschreven tekst. Waar heel veel kennis in zit die in het document staat, wat je door moet nemen, of bij mensen in het hoofd.
Ja.
Dus large language modellen kun je gebruiken om te zorgen dat dat soort informatie veel toegankelijker wordt om te gebruiken.
Ja.
Zonder dat je 25 jaar in deze wereld hebt hoeven rondlopen.
Ja. Ja. En het hele integreren, zeg maar, van die data dan, hè? Hoe werkt dat dan precies?
Ja, je kan ook documenten en ongestructureerde teksten opslaan in je data lake.
Ja.
Om daar vervolgens slimme algoritmes op los te laten om het in een kennistoepassing te gieten.
Ja, ja. En als je nou kijkt naar verschillende algoritmen, hè, bijvoorbeeld als het om AI gaat, we hebben Lord Short Term Memory algoritmen. Zijn er nog andere dingen die je doet? Of zijn er inmiddels commerciële producten beschikbaar waar je dit soort analyse mee kan doen?
Dat laatste, ja, er zijn natuurlijk overal commerciële producten voor gemaakt. Dus hele specifieke voorbeelden kan ik je niet geven. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat voor ieder type data en voor ieder type toepassing wel een algoritme of een AI-toepassing beschikbaar is.
Ja, ja. En als je nou kijkt bijvoorbeeld, er is heel veel discussie op het gebied van clouds. En dat willen we eigenlijk nou dan ook, zeg maar, als waterschappen afhankelijk zijn van clouds of van zelfs rekenmodellen die in de cloud draaien? Of zeggen van, joh, dat is helemaal geen topic?
Is absoluut een topic, zeker met de huidige geopolitieke spanningen. Dus ik denk dat het zeker goed is om daarover na te denken hoe afhankelijk je wil zijn van bijvoorbeeld Amerikaanse bedrijven. Maar er zijn zeker opties om je omgevingen en je algoritme en je rekenkracht lokaal in Europa of volledig onafhankelijk van Amerika te draaien.
Ja,
dus dat
hoeft
mensen niet tegen te houden om er mee aan de slag te gaan.
Okay. En blijft die hele bedrijfsvoering, zeg maar, wat we als waterschappen doen, blijft het dan ook nog wel draaien? Zijn we afhankelijk van dit soort zaken inmiddels? Of is het nog een beetje nice to have?
Ik denk dat je er niet afhankelijk van zou moeten willen worden.
Mm-hmm.
Ik denk niet dat je kritische bedrijfsvoering volledig afhankelijk moet zijn van AI-modellen.
Mm-hmm.
Maar het maakt het wel een heel stuk effectiever en efficiënter als je er slim gebruik van maakt.
Okay.
Dus ik zeg altijd dat we niet bang moeten zijn om onze banen en onze toegevoegde waarde te verliezen aan AI.
Mm-hmm.
Maar we gaan het wel verliezen van anderen die AI op een goede manier inzetten.
Oké, okay, nou dat lijkt me heel mooi. Hey, en als mensen meer willen weten, kunnen ze zich gewoon melden bij jou, Stijn. Ik zet jullie link gewoon in de show notes. Dankjewel en heel veel succes vandaag.
Dankjewel, jou ook bedankt. Fijne dag.
Jo. Hier bij Ron Bruins van HKV Lijn in Water. En ik zag hier staan op jullie stand AI in de watersector.
Ja.
Is dat nodig, AI? Kan het niet gewoon zonder?
Ja, het hangt een beetje van het vraagstuk af. Op sommige onderwerpen is het is niet per se een doel aan zich.
Ja.
Maar het is meer een methode om ergens te komen.
Ja.
Voor sommige vraagstukken is het te complex om numerieke modellen op te zetten. En dan kan AI een uitkomst zijn. En wat je soms ook hebt, is dat het anders te traag is. Stel je wilt duizenden simulaties maken. Dan ben je weken, maanden, zo niet langer bezig met het maken van die sommen.
Okay.
En als je dat misschien op een ander moment kan doen om de trainingsdata te genereren, om vervolgens een AI-model te maken en dat je die kan inzetten op het moment dat je het echt nodig hebt, dat je dan niet die weken hoeft te wachten en dan in één keer de resultaten hebt.
Oké, dus jij zegt eigenlijk voor joh, die enorme hoeveelheid data die van allerlei sensoren en allerlei bronnen vandaan komt, die kun je op zich wel processen, maar dat duurt gewoon heel lang, heel veel rekencapaciteit. En dan met minimum van het slimme algoritme, dus AI, een paraplu-begrip, kunnen we dus eigenlijk sneller, zeg maar, datzelfde resultaat bereiken en ook sneller dus schakelen. Dus.
Ja, daar komt het wel op neer, ja. Ja, dat klopt. Ja.
Okay. Hey, en hoe werkt dat dan? Draait dat dan bij een waterschap zelf? Of is dat in een cloud-toepassing? Of waar moet ik aan denken? Hoe werkt
zoiets? Ja, dat hangt dus heel erg af van de toepassing. Op sommige momenten wil je dat echt continu centraal draait. En op andere momenten is het ook prima om dat aan te zetten wanneer het als echt nodig is.
Ja.
Dus ja, dat hangt heel erg af van de toepassing. Ja,
en wat voor toepassingen heb je? Want ik denk aan water, dat is zeg maar een toepassing. Maar er is, binnen die waterwereld heb je dus meerdere toepassingen waar AI-achtige dingen worden ingezet. Kun je wat voorbeelden geven?
Ja, ja, natuurlijk. Bijvoorbeeld op dit moment ben ik bezig om de waterstanden te voorspellen in de boezem. Dus het hoofdwaternetwerk van Delfland.
Okay.
Op basis van neerslag, van verdamping, van hoe gemalen reageren in de buurt. En op basis daarvan gaan we op een andere plek de waterstand voorspellen. En dat gaat vrij goed. Daarnaast zijn we ook bezig om de afvoeren te voorspellen van een rioolwaterzuiveringinstallatie. Maar het kan ook op andere gebieden worden toegepast. Bijvoorbeeld, eens in het jaar wordt heel Nederland ingevlogen met het AHN, het actueel hoogtebestand Nederland.
We zakken een beetje in, hè? Ik woon daar ook, Delfland, dus we zakken een beetje in. Dus...
Ja. En dat zou dan te zien kunnen zijn op het AHN. Dan kan je dan zien dat je dan elk jaar een beetje naar beneden gaat.
Ja.
Alleen in de hoogdynamische gebieden, zoals bijvoorbeeld de duinen, daar is het niet frequent genoeg als je maar eens in het jaar een meting hebt.
Ja.
Dus wat we nu aan het doen zijn, is dat we op basis van satellietgegevens, die eigenlijk alleen maar kleur detecteren, dus echt de RGB-kanalen, om daaraan ook een AI-model te koppelen en dat te combineren met het AN, om vervolgens op basis van puur een foto de diepte in te schatten van de duinen.
Uh-huh.
En op basis daarvan weet je hoeveel zand er in de duinen ligt en of Nederland nog wel water nog wel veilig genoeg is tegen waterveiligheid.
Dat klinkt heel erg spannend allemaal, Ron. En hoe staan we erbij, zeg maar? Want ik zit daar in zo'n ik zit daar in dat gebied. Ik heb geen flauw idee, maar hoeveel zakken we dan per jaar? Kun je daar iets over zeggen?
Hoeveel zakken per jaar? Ja, dat hangt natuurlijk heel erg vanaf van welk gebied je zit.
Ja.
Dit project focust zich vooral op de duingebieden.
Ja.
En dat zal wat minder effect hebben qua inzakkingen. Ja. Want de inzakkingen zullen vooral van toepassing zijn op de gebieden waar je veengebieden hebt.
Ja, precies. Ja.
En dat heb je niet vaak bij de duinen.
Hey, en zie je, we hebben nu die klimaatverandering. Zit dat ook al in die modellen verwerkt? Of zeg je dat staat er helemaal los van?
Ja, dat is natuurlijk wel een van de thema's wat mogelijk een uitdaging kan zijn, want door klimaatverandering krijg je hele andere trends dan vroeger.
Ja.
Dus als je een model hebt wat getraind is op data van 30 jaar geleden, dan reflecteert dat misschien niet meer helemaal de werkelijkheid.
Ja.
Dus het hangt af wat je precies ermee wilt doen, maar over het algemeen is het wel goed om recente mogelijke data daarvoor te gebruiken.
Ja.
En om dat ook eens in de tijd weer te actualiseren. Dus dat je met de nieuwste data die je binnen hebt gekregen, waar klimaatverandering al in verwerkt zit, om dat ook te gebruiken om het model te trainen.
Ja, want er worden modellen gebruikt waar ik dan veel over hoor. Dat zijn dat LSTM-modellen, hoor ik dan voorbij komen.
Mm-hmm.
Zijn er nog meer modellen? Of zeg je van, nou, dat is eigenlijk wel mainstream, draait al op LSTM?
Ja, dus een LSTM, dat is een specifiek model wat voor tijdreeksen vaak gebruikt wordt. Er zijn meerdere modellen die goed met tijdreeksen om kunnen gaan. Wat die eigenlijk leert is van oké, je geeft een hele reeks op van bijvoorbeeld 24 uur, 48 uur.
Ja.
En die gaat kijken wat is nou de relatie tussen elk van die 24 uur daartussen.
Ja.
Maar dat is maar een van de voorbeelden. Dat is toevallig wel eentje die ik ook gebruik om bijvoorbeeld de waterstand te voorspellen.
Ja.
Maar in het voorbeeld die ik net gaf om de duinhoogte te voorspellen bij behulp van AI, dat gaat niet echt met tijdreeks. Daar heb je echt beelden voor nodig.
Ja, precies.
Maar overigens, dus zou je, als er details ingaan, zou je dat ook nog wel een LSTM, maar dan op 2D gaan gebruiken.
Ja.
Maar daar worden andere algoritmes voor gebruikt. Dus je hebt voor beeldherkenning, je hebt large language models. Nou, een hele bekende is natuurlijk ChatGPT.
Ja, ja.
Ja, je hebt een hele scala aan modellen waarvan LSTM er eentje is.
Ja. En worden we dan niet, want we gebruiken zeg maar in dat hele waterpeilbeheer en beheer, het hele watermanagement überhaupt, daar gebruiken we nu dit soort technologieën. Worden we daar dan nu niet te afhankelijk van? Kunnen we nog wel zonder?
Op welke manier worden wij daar afhankelijk van?
Nou, stel bijvoorbeeld dat je dit gaat gebruiken bijvoorbeeld om je, ik noem maar wat te zeggen, we zetten de pompen aan of uit. Even een praktisch voorbeeld.
Ja, dus hoe ik het zelf zie, is dat het meer een toevoeging is op bestaande methodes. Want als wij nu bepalen als er een pomp aan of uitgezet moet worden, dat doen we op basis van een waterstand die ergens gemeten wordt. Maar wat nou als er een storing is of er is een grootschalige cyberhack of noem maar op, waardoor die metingen niet meer binnenkomen. Dan ben je als waterschap ben je blind. Ja. Je weet niet zo goed wanneer je het aan of uit moet zetten, tenzij je iemand specifiek naar die pomp toestuurt. Alleen ja, een gemiddeld waterschap, hoeveel pompen heeft die? Die heeft honderden, duizenden pompen. Dus als je dan zo'n AI-model hebt die parallel meedraait om een voorspelling te doen van wanneer ze aan of uit moeten, dan kan je het altijd nog als backup gebruiken.
Precies, het is een soort coach in feite, een soort watercoach voor je.
Ja, dus ik zou er niet willen pleiten om het helemaal te laten vervangen, maar het kan wel zeker een van toegevoegde waarde zijn.
AI als een coach in de werking. Ron Bruins, hartelijk dank voor je toelichting en heel veel succes vandaag.
Ja, dankjewel. Jo.
Ja, in gesprek met Hugo Gobato Soeto, spreek ik het zo goed uit, Hugo?
Ja, jawel.
Helemaal goed, ja. Ja, en vanuit Brazilië in dit geval. Jij zit in Brazilië op dit moment en jij zit daar. Je hebt een interessante achtergrond. Als ik het eventjes kort mag samenvatten, eigenlijk op de Han heb je gezeten en daar deed je onderzoek. Daar ben je cum laude volgens mij afgestudeerd. Je hebt onderzoek gedaan naar modellen. Je zit momenteel, ben je onderzoeker part-time bij OpenAI. In de Red Teaming Network doe je. En je bent dus nu full-blowing bezig eigenlijk met modellen en alles met voorspelling. Klopt dat een beetje samengevat?
Ja, inderdaad. Dus ik heb wel op de RAM gestudeerd. Daar heb ik een HBO gedaan over... Ja, het was een Engelse opleiding. En het ging om international business en finance en zo. Ja, ik vond het leuk om onderzoek te doen. Dus ik begon onderzoek te doen over het gebruik van forecasting modellen voor finance. En voornamelijk voor het forecasten van iets genaamd realized volatility.
Dus je hebt inderdaad de achtergrond, zeg maar, de prikkel was inderdaad in die financiële modellen. Om in die onzekerheid van die financiële markt, om daar zeg maar voorspellingen te doen. Toen ik jou benaderde voor deze podcast over IoT, toen zei je ook van ja, ik weet eigenlijk helemaal niks van IoT. Ik zei nou, dat is juist heel goed, want waar we mee te maken hebben met die sensordata van IoT... Daar gaan we zo over hebben. Maar voordat we daarmee beginnen, ben ik eerst even benieuwd. Wat versta jij onder het Internet of Things?
Nou, ik denk aan bijvoorbeeld Bluetooth en ook bijvoorbeeld hoe je je tv kan gebruiken met de telefoon en zo. Dus hoe verschillende elektronische dingen met elkaar kunnen communiceren.
Oké, dat is een mooie samenvatting in ieder geval. Ja, dat is een mooie samenvatting. Dat is inderdaad een onderdeel. Zo kun je het inderdaad zien. Maar Hugo, ik zal je verklappen, in de wereld van IoT waarin wij zitten en ook luisteraars, daar zijn ontzettend veel sensoren die allemaal grote hoeveelheden data gaan genereren. Dus die sensoren zitten overal. Je hebt ook sensoren, zeg maar één sensor die weer door verschillende andere met verschillende modellen, zeg maar, dat je daar weer informatie uit kunt halen voor verschillende type stakeholders, voor verschillende gebruikers. Dus die modellen, naast de toepassing in die financiële wereld waar jij dan op concentreert, worden ook die modellen, bijvoorbeeld een daarvan is LSTM, zag ik, wordt gebruikt in allerlei andere sectoren. Bijvoorbeeld bij waterschappen, bij Google Flood is een mooi voorbeeld daarvan, om voorspellingen te doen. Dus misschien dat jij kort iets kan vertellen, wat voor zullen verschoorte modellen heb je en wat is LSTM? Kan je daar kort iets over zeggen?
Ja, klopt. Ja, dus er bestaan veel modellen gerelateerd aan forecasten. Dus je hebt een categorie genoemd parametric models en een andere categorie genoemd non-parametric models. En de parametric models die zijn meer of meer eenvoudigere modellen, terwijl de non-parametric modellen complexere modellen zijn. In die categorie heb je de LSTM. Dat betekent long short term memory. En het is meer of meer een neural network. Ja, een heel complex model waarbij je dingen kan voorspellen in dit geval. En het verschil met een gewone neural network en dat complexere neural network is dat hij houdt rekening met de tijd. Dus dat wil zeggen bijvoorbeeld als je iets wil forecasten, is het logisch dat de data van gisteren belangrijker is dan de data van afgelopen week. Als je een gewoon neural network gebruikt, is dat niet zo. Ja. Alle data heeft hetzelfde belang.
Ja.
Dus
Dus jij zegt eigenlijk van joh, stel dat je bijvoorbeeld een data lake hebt vol met allerlei gegevens van sensoren die overal staan. En dat data lake is gevuld en die sensordata die zit dus in dat data lake. En die hebben allemaal verschillende timestamps. Die sensoren die hebben meetwaarden genomen op verschillende tijdstippen. Dan zeg je eigenlijk van joh, die enorme hoeveelheid data die dus een tijd ligt opgeslagen in zo'n data lake, die kun je eigenlijk met zo'n LSTM-model, en dat is dus eentje van, een van die neural networks, kan je dat dus inderdaad gewoon processen. Dat is wat je dus zegt, klopt dat?
Ja, en ook, je kan dat beter verwerken om forecasting te doen.
Ja.
Dus door, zeg maar, door meer belang te geven aan de data van gisteren, dan de data van bijvoorbeeld eergisteren of zo, dan heb je vaak betere forecasts. Want ja, het is logisch dat de data van gisteren belangrijker is dan de data van 3 maanden geleden bijvoorbeeld.
Ja, oké, helder. Hey, en die neural networks waar je het nou dan over hebt, hè, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is zo'n neural network, is dat gewoon wat iets kan draaien wat op 1 microprocessor, op 1 computer kan draaien? Of zeg je van nee, dit gaat juist... Dit is meer toepassing van AI in hele clusters van dit soort machines? Of maakt dat niet uit?
Nou, het is heel afhankelijk van de size van de neural network. Dus bijvoorbeeld als de neural network heel groot is, dus met veel wat we parameters noemen, dan heb je meer infrastructuur nodig. Dus bijvoorbeeld ChatGPT of ChatGPT-4, die heeft meer of meer 900 miljard, als ik me niet vergis, parameters.
900 miljard parameters.
Ja, en daardoor heb je iets heel groot nodig om dat te laten lopen. Maar als je bijvoorbeeld een eenvoudig model wil gebruiken met meer of meer 100.000 of zelfs 1 miljoen parameters, dan kun je wel met je computer laten draaien. Dus het is heel afhankelijk van de grootte van je netwerk. En ook, nou, als je ook veel data gebruikt, dan heb je ook een grotere of een betere infrastructuur nodig.
Dus jij zegt eigenlijk van joh, afhankelijk van zeg maar wat je wil, de omvang van zo'n model, druk je uit in het aantal parameters wat je wil processen. En dan is het ook nog een keer afhankelijk van de hoeveelheid time series data, dus hoeveel getimestampte data je eigenlijk hebt van die IoT-sensoren. En op basis daarvan kan je dan zeg maar, kun je de resultaten boeken eigenlijk. Dat bepaalt het resultaat en de doorrekentijd van het resultaat dus.
Ja, klopt. Ja,
oké. Okay. En zijn er nog meer modellen, behalve dat LSTM, zijn er nog andere concurrerende modellen?
LSTM is de meest beroemd model. Maar je hebt ook andere modellen, bijvoorbeeld je hebt de NBeats, NHeats, en die zijn minder beroemd modellen, maar die zijn zelfs een stuk beter, als je daar goed naar kijkt. Maar het probleem is dat het soms een beetje moeilijk is om die modellen te gebruiken als je niet veel kennis hebt van coding en zo.
Ja.
Dus daarom gebruiken de meeste mensen LSTM voor hun dingen.
Ja. En ik zie dat LSTM zie ik bijvoorbeeld toegepast in Google Flood. Dat is een soort applicatie die je kunt gebruiken. Ik zal ook een link maken in de show notes. Maar er zijn natuurlijk om dit zeg maar zelf te kunnen programmeren, zo'n model of zo'n model te kunnen gebruiken, moet je daarvoor zelf programmeren of zeggen van joh, er zijn inmiddels allerlei andere aanbieders daar de schillen overheen hebben gebouwd die je gewoon via internet kunt benaderen. Kun je er iets over zeggen? Hoe toegankelijk is dit voor mensen?
Tegenwoordig is dat niet zo moeilijk. Natuurlijk moet je wel Python weten te coden. Maar als je een beetje van Python kent, dan is dat niet zo moeilijk. Want dan heb je wel Python libraries die je kan gebruiken om zo'n model te gebruiken. En ook als je iets nieuws wil doen, bijvoorbeeld je wil iets toevoegen aan dit model, dan kun je altijd een ChatGPT vragen of andere large language models. Want tegenwoordig kun je veel meer doen met bijvoorbeeld code of andere dingen met ChatGPT en andere large language models dan vroeger. Dus tegenwoordig is het heel toegankelijk.
Oké, dus jij zegt, wat ik moet zeggen, ik heb zelf wat programmeer. Ik doe wel wat dingetjes in C++ en in Python inderdaad. Maar inderdaad, je zit vaak aan die syntax en hoe moet je dat dan opbouwen? En jij zegt eigenlijk, op zich wel grappig, jij zegt dus eigenlijk van joh, ga nou niet heel die programmeertaal zelf zitten leren. Je moet het in Python uiteindelijk doen, maar vraag gewoon aan ChatGPT om zeg maar weer zo'n model te bouwen. Dus je bouwt door middel van ChatGPT zo'n LSTM-applicatie.
Ja, klopt. En tegenwoordig is het belangrijkste dat je het model heel goed begrijpt. En ook dat je de hyperparameters van het model begrijpt en ook leert. En de hyperparameters zijn meer of meer dingen. Bijvoorbeeld, als je een LSTM-model wil gebruiken, dan moet je bepalen hoeveel dagen van tevoren je zou gebruiken voor de data.
Ja.
Dus voor sommige applicaties gebruik je data van 2 dagen geleden en voor andere applicaties gebruik je data van 30 dagen geleden. En daarvoor bestaat er geen universeel antwoord. Dus je moet een beetje, het is heel afhankelijk van je vaak. Of een probleem zelfs.
Mm-hmm.
En ook soms moet je veel experimenteren met de verschillende hyperparameters en zo. En dus tegenwoordig is het belangrijker dat je daarop focust
mm-hmm.
dan dat je op bijvoorbeeld code en zo focust. Want daarvoor heb je tegenwoordig ChatGPT.
Ja. Ja.
En ook je hebt ook libraries die dit proces veel makkelijker maken.
Oké, dus jij zegt eigenlijk van joh, het is op zich een uitdaging, maar de grootste uitdaging zit niet zozeer in het coderen en het aanroepen van het model, maar eerst gewoon te bepalen van welke data wil ik eigenlijk gebruiken. Ga ik nieuw real-time, near-time of historische data gebruiken? Oké, helder. En is er nog een soort voorbeeld wat we kunnen? Is er een soort hello world voorbeeld, programmeerbevoorbeeld van zo'n LSTM-model? Kun je erop wijzen van joh, als je iets wil mee gaan experimenteren thuis? Start dan daar of daar. Kun je er iets over zeggen?
Ja, zeker. Ja, dus als je op Python heb je een library genaamd TensorFlow en ook Keras. En die delen ook veel code met elkaar. Maar dus als je allebei gebruikt, en ik kan ChatGPT vragen om zo'n voorbeeld. Met het gebruik van die libraries kun je heel makkelijk een LSTM creëren. En zeg maar, het kost je misschien 3 lijnen van code.
3 lijnen dus van code.
Bijna niks. En dan heb je LSTM aan. Dus wat het gebruik en het creëren van LSTM betreft, dan is het niet super moeilijk.
Nou, ik ga het zeggen.
Je kan heel makkelijk doen.
Nou, dit klinkt heel veelbelovend, interessant. Ik ga dat zelf eventjes proberen. Jij gaat mij dat even toesturen en ik zal het gelijk op GitHub zetten. Hugo, ik dank je enorm voor je tijd daar. We hebben een tijdverschil. Fijn dat je eventjes toch overdag tijd voor ons vrij wilde maken. Goed vanuit een... hier in Nederland begint nu ook langzaam het voorjaar. Waar zit jij nu? Jij zit ergens in de buurt van São Paulo, hè? Een paar uur er vandaan, hè?
Ja, 3 uur van São Paulo.
En gemiddelde temperatuur nu bij jou?
Even checken, maar volgens mij 28
graden, jongens. Nou,
ja, nu is het 28.
Nou, ik hoop in ieder geval dat we deze podcastaflevering in ieder geval een beetje zomerse temperaturen deze kant op hebben laten komen via onze oren. En ook wat meer over die LSTM. En ik ga in ieder geval aan de slag met jouw hele woordvoorbeeld en die zetten wij in de GitHub. Hey, dankjewel Hugo. Obrigado.
Ja, graag gedaan.
Nou, er was veel te zien hier op de Waterinfodag in Den Bosch. Heel veel stands, sprekers en alle informatie. Mijn conclusie is in ieder geval inderdaad, die hoeveelheid data die van allerlei sensoren afkomt, is gewoon gigantisch. Het is nog steeds met gezond verstand naar de wolken kijken en de pijlstok in het water. Maar je ziet dat eigenlijk steeds meer van die sensoren gebruikt worden gewoon om een goed beeld te vormen wat er nou eigenlijk aan de hand is. En op die manier gewoon voor de verschillende stakeholders goed dat waterbeheer te kunnen regelen. Als het gaat om AI en IoT is mijn conclusie eigenlijk van dat er nog steeds mensen met gezond verstand naar het water kijken en besluiten nemen. Maar je ziet wel dat ze altijd eigenlijk een soort digitale adviseur bij zich hebben als een AI engine die gewoon die enorme hoeveelheden data verwerken en op basis daarvan adviezen geven. Dus zeker, AI wordt volop gebruikt hier in die waterwereld om die hoeveelheden data te verwerken en adviezen te maken. Maar nog steeds wordt er met gezond verstand gewoon naar het grondwater en naar de kwaliteit van het water en naar andere meetdata gekeken. Dus dat was in ieder geval heel erg nuttig inzicht wat mij betreft. Ik vond het in ieder geval een inspirerende omgeving hier met Boots on the Ground. En ik hoop dat jullie net als ik uitkijken naar het volgende IoT-gesprek.
Dit was een IoT-geluid uit de serie De IoT-gesprekken. Heb je een suggestie voor deze podcast of heb je IoT-expertise nodig? Mail dan robert@deiotgesprekken.nl. Tot snel bij het volgende IoT-gesprek. Klik op de bel en abonneer je.